1 Korinthe 3 vanaf vers 9, waar staat: want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven: hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe, het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. Tot zover. En daar spreekt de apostel dan in dit schriftgedeelte over het werk wat God doet in onze dagen. Want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Al zal het duidelijk zijn dat de apostel hier in het bijzonder dan toch spreekt over wat hij zelf dan zoal doet en wat wij allen geacht worden te doen. Wij worden namelijk geacht bij te dragen in wat genoemd wordt de bouw van de gemeente. Want dat is toch waar het over gaat. Nadat hij in de voorgaande hoofdstukken geschreven heeft, onder andere dan over die verdeeldheid die er in Korinthe was, wijst hij hierop dat het toch uiteindelijk maar om één ding gaat, namelijk de bouw van de gemeente op slechts één fundament. Er is ook maar één fundament en er kan ook alleen maar op dat ene fundament gebouwd worden en niet op wat anders, zodat er in wezen geen oorzaak is voor verdeeldheid. Want, maar dat had hij al eerder gezegd, die verdeeldheid die er was is een aardse verdeeldheid en is de uitdrukking van een vleeselijke gezindheid. Hij zegt dan ook dat degene bij wiens naam zij zich noemen, zoals Apollos en Paulus, diegene zijn Gods medearbeiders, zo zegt hij het in vers 9. En hij zegt: Gods akkerwerk en daarna Gods gebouw zijt gij. Want van de akkerbouw schakelt hij over op wat ik dan genoemd heb de tempelbouw, omdat dat beter uitkomt voor de rest van het betoog uiteraard. Want de gemeente wordt geacht inderdaad een gebouw te zijn, een woning, een woonstede Gods, zei het dan in de geest, met de uitdrukking meen ik uit Efeze 2, het einde van Efeze 2. Maar het is inderdaad één bouwwerk, dat is waar het om gaat. En het werk Gods in onze dagen is niet anders dan de opbouw van die ene gemeente en daarmee het samenvoegen van al die individuele gelovigen. Zo staat het ook in Efeze, al is dat dan meer in het bijzonder weer Efeze 4, waar gezegd wordt dat sprake is van een samenvoeging van al die verschillende leden van datzelfde lichaam. En voor degene voor wie biologie niet het sterkste vak is, kunnen we altijd nog naar de bouwvak, heet dat, hè. Namelijk, dan komen we terecht in 1 Petrus 2, als ik me niet vergis, waar de apostel Petrus zegt dat het erom gaat dat al die losse stenen, levende stenen overigens, dat al die levende stenen samengevoegd worden met die ene levende steen, namelijk Christus. En Petrus heeft het dus inderdaad eveneens over één fundament. Het is met opzet dat ik dat even noem hoor, overigens. Niet alleen Paulus praat over een fundament waarop wij gebouwd worden, zoals hier in 1 Korinthe en in Efeze bijvoorbeeld. Maar ook Petrus doet dat. Wij worden gebouwd op één fundament en het is uiteraard hetzelfde fundament. Het is bovendien een fundament niet van de apostel Paulus alleen, hoewel hij zegt: ik heb het fundament gelegd. Maar het is een fundament der apostelen en profeten, zo zegt hij het in Efeze, waarmee dus duidelijk gezegd is voor mij duidelijk genoeg in elk geval, duidelijk gezegd is dat er ook inderdaad maar één gemeente bestaat in onze dagen. En ik heb u vorige keer al even aangehaald dat er inderdaad soms opvatting bestaat alsof er twee verschillende soorten gemeenten zouden bestaan, nu in onze dagen en anders wel in de dagen van Handelingen. Maar het is een groot misverstand. Er is er maar één, het is ook één fundament, het fundament der apostelen en profeten, waarop wij gebouwd worden inderdaad tot één gemeente. En zelfs degene hier in Korinthe die zich verbonden voelden, om wat voor reden dan ook, met ene Kefas, bijgenaamd Petrus, ook tot hen wordt gezegd dat het niet kan, want er is maar één fundament. Toch niet? Kijk je naar mijn grote oog. Luister je namens een ander. Mag ook. Maar goed. Maar er is maar één fundament waarop de gemeente gebouwd wordt, en dat geldt voor Petrus en Apollos en Paulus of wie dan ook maar. En het fundament is inderdaad het fundament wat gelegd is, Christus. En voor zover de apostel zegt dat hij het fundament gelegd heeft, is dat omdat hij inderdaad de Christus oorspronkelijk gepredikt heeft hier in Korinthe. En hij is dus de fundamentlegger, althans voor wat betreft Korinthe. Dat is een beperktere toepassing dus van de begrip. Maar in het algemeen gaat het om het fundament der apostelen en profeten. Johannes, die gewoonlijk niet zo, de dingen niet zo plastisch voorstelt, en zeker dat niet doet met dit soort beelden uit akkerwerk, uit akkerbouw, dan wel uit woningbouw of tempelbouw. Johannes zegt precies hetzelfde. Die praat ook over één fundament waarop wij gebouwd zouden worden. Alleen die doet het wat anders. Die zegt gewoon, hetgeen gij van de beginnen gehoord hebt. Dat is een tof fundament, of niet? Of kennen wij die begrippen zo slecht? Hè? Hetgeen gij van de beginnen gehoord hebt, enzovoort. Daarin zouden wij moeten blijven, enzovoort. Hè? En dat zijn geboden, zijn woord zou in ons blijven. Daarin zouden wij wandelen. En indien wij in dat woord, wat wij van de beginnen gehoord hebben, wandelen. Maar daarna gebruikt hij een ander woord voor woord. Namelijk licht. Indien wij in dat licht wandelen, maar dat is het woord, nietwaar? Dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Nou, daar ging het toch om. De samenvoeging van al die lichaamsdelen tot één lichaam. Dan wel de samenvoeging van al die losse stenen tot één bouwwerk, één geestelijk huis. Of de samenvoeging van al die gelovigen die immers in het licht, namelijk in het licht van het woord, wandelen. Of gewoon wandelen in Christus, want woord en licht en Christus is bij Johannes totaal niet iets verschillends. Dat wil zeggen, het is volstrekt hetzelfde. Het gaat dus om precies, maar dan ook precies dezelfde zaken. Nou goed, wij zullen het daar verder maar even niet over hebben. Dus ik neem hier de draad op in 1 Korinthe, waar dan staat, wij zijn Gods medearbeiders, Paulus en Apollos. Dus in ieder geval zijn elkaars medearbeiders. Ik heb er vorige keer al op gewezen dat in deze opsomming hier van vers 6. Dat in die opsomming Kefas voor de gelegenheid ontbreekt. De reden daarvoor heb ik u ook aangegeven. Al moet ik zeggen dat die hier niet er uitgebreid bij staat. Maar die wordt wel gesuggereerd. De reden daarvoor is dat Apollos. Nee, laat ik het dan op logische volgorde zeggen. De reden daarvoor is dat Petrus ongetwijfeld zich te buiten is gegaan aan de prediking van het oude verbond. Ten onrechte, iets wat hem een paar keer vaker is overkomen, helaas. Petrus predikt het oude verbond, dus die kan moeilijk hier genoemd worden in deze opsomming. Apollos predikt, voor zover ik kan nagaan, het nieuwe verbond. En dus is hij inderdaad een van de medearbeiders, zal ik maar zeggen. En Paulus predikte het nieuwe verbond, maar dan in het bijzonder voegde hij eraan toe dat het nieuwe verbond in onze dagen verborgen toepassing heeft, namelijk één hemelse. En daar zitten de verschillen dus. En het zal duidelijk zijn dat als Paulus praat over wij zijn Gods medearbeiders, dat hij dan voor de gelegenheid Petrus buiten beschouwing laat. Want bij andere gelegenheden, eerder in deze brief en ook later in ditzelfde hoofdstuk, noemt hij Kefas, namelijk Petrus, wel degelijk. Want Petrus hoort wel degelijk bij de gemeente en is wel degelijk een dienaar van de gemeente, maar waar hij het oude verbond predikt of handhaaft, hoort hij in het rijtje inderdaad even niet thuis. Dat is nou eenmaal wat hier gebeurt en dat is ook wat in Galaten 1 gebeurt. Maar goed, ik laat het verder maar weer buiten beschouwing, want ik ben er al vorige keer al vrij uitgebreid op ingegaan. Paulus en Apollos althans zijn medearbeiders, medearbeiders van God. En zij werken op de akker, want de akker is de wereld, volgens Matthäus 13. Maar daarna schakelt de apostel om naar een ander beeld. Gods gebouw, zijt gij, want de gedachte is natuurlijk dat als het over een bouwwerk gaat, dat heel dat bouwwerk gebouwd wordt op één en hetzelfde fundament. En dat is wat hij ook zegt in vers 10. Want daar zegt hij, naar de genade Gods die mij gegeven is, dat is zijn nederigheid dus, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, dat is de arrogantie die hem door de Korintiërs verweten wordt. En tegen elkaar vallen ze gewoon weg, denk ik altijd. Een soort van wiskunde wordt het dan. Maar neem niet weg dat het in overeenstemming is met de feiten. De apostel wijst er in het algemeen op dat waar wij de Heer kunnen en mogen dienen, is dat uit zijn genade. Wij hebben genade ontvangen niet alleen om behouden te worden, maar we hebben een bijzondere genade ontvangen om ook hem te mogen en te kunnen dienen onder het nieuwe verbond. Dus de algemene waarheid zoals de apostel die naar voren brengt. En de bijzondere is natuurlijk dat juist hij deze genade heeft ontvangen. Hij de minste van al de apostelen enzovoorts. Die daarop geen enkel recht kon laten gelden, op wat voor wijze dan ook. Maar juist hem was deze genade gegeven om God meer dan welke apostel dan ook te dienen. En hij zegt dus, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Bouwmeester, omdat hij het gaat hebben inderdaad over deze tempel die gebouwd wordt, namelijk de gemeente. En wijs, niet omdat dat in deze zin nou eenmaal noodzakelijk is, maar omdat het begrip wijs nou eenmaal past in de context, in elk geval van deze eerste drie hoofdstukken van deze brief. Want waar hij deze drie hoofdstukken over heeft, is de wijsheid. Waarbij hij zegt dat er is een bepaalde vorm van wijsheid in de wereld, maar die is inmiddels teniet gedaan. En wanneer men wijs is in de wereld, zal men dwaas moeten worden enzovoorts. Dat hebben we net gelezen natuurlijk in vers 19 van hoofdstuk 3. Maar het is al het thema in elk geval vanaf vers 18 van hoofdstuk 1. Waarbij de apostel naar voren gebracht heeft dat de enige wijsheid die er vandaag nog is, is niet die van de wereld, want die is teniet gedaan. En dat de wereld zich als wijs beschouwt. Nou ja, dat hebben we het al eens over gehad, niet waar. Het blijft wat belachelijk. Voor zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden, staat er immers. Dus laten we dat maar weer rusten. Waar het om gaat is dat er maar één wijsheid is in onze dagen. Dat is de wijsheid Gods. De wijsheid Gods namelijk bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. De uitspraak uit 1 Korinthe 2 vers 7. Feitelijk een uitspraak uit het Oude Testament, in het bijzonder uit Jesaja, maar goed, daar ga ik nou niet meer verder op in. Maar als hij daarna in hoofdstuk 3, vers 10, zichzelf wijs noemt, in de zin van een wijs bouwmeester, dan is dat woord wijs de verwijzing naar deze wijsheid uit het Oude Testament die daar bedekt was, maar die hem geopenbaard is geworden. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De wijsheid Gods waarin is vastgelegd dat God in onze dagen inderdaad één tempel bouwt, dat is in de heilsgeschiedenis niet nieuw. Maar het bijzondere is dat deze tempel niet een aardse, maar een hemelse tempel is. En meer in het algemeen, dat het niet een zichtbare, een zienlijke tempel is, maar een onzienlijke tempel. Een woonstede Gods, jawel, maar dan in de geest. Met de uitdrukking dus weer uit Efeze 2. En om die tempel te kunnen bouwen, moet men inderdaad wijs zijn. Geef mij de gelegenheid om, voordat ik het vergeet, in een voetnoot als het ware, er meteen op te wijzen dat als men deze verborgenheid dus niet kent, als men deze wijsheid Gods bestaan in verborgenheid niet kent, dan kan men kennelijk ook niet bijdragen aan de opbouw van deze gemeente. Dat kan niet anders, want dan weet je namelijk niet eens wat de gemeente voor een ding is. Dan weet je ook niet wat God met die gemeente wil. Dan weet je ook niet wat de gemeente nodig heeft. Enzovoorts, hoe zou je aan het bouwwerk kunnen bouwen? Het resultaat zal slechts zijn dat er gebouwd wordt wellicht, maar dan toch minstens met de verkeerde bouwmaterialen. Zoals daar zijn hout, hooi en strooi, denk ik altijd. Hè? Hout, hooi en strooi. Houd, hoor je en stoppelen. Uit vers 12. Zo is dat nou eenmaal. Dat is natuurlijk heel zwart-wit gesteld, maar ik zou niet weten waarom we dat nou niet hier zo zouden lezen. Zo is dat dan toch, hè. Hij zegt, ik heb als wijsbouwmeester het fundament gelegd. Dat is gelegen in het feit dat hij inderdaad die wijsheid Gods kent. Die was hem geopenbaard en die wijsheid is bestemd niet voor kinderen, ook niet voor geestelijke kinderen, maar is bestemd voor de volmaakten, zoals het daar heet, de volwassenen namelijk. Zodat je maar meteen ziet dat heel die bouw van de gemeente alles van doen heeft met vaste spijs. En daardoor met hemelse dingen. Waarbij het niet gaat om de werking of uitvoering of de dienst van het nieuwe verbond in het algemeen, Apollos, maar het gaat om de hogere toepassing van dat nieuwe verbond in onze dagen. Dat is het nieuwe verbond, zo zonder meer, maar dan met een hogere geestelijke hemelse toepassing. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat verschil zouden we moeten kennen, alleen die Corinthiërs kenden het niet, hè. En hebben het vermoedelijk ook nooit geleerd. Maar de apostel zegt dan, ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Natuurlijk, traditioneel zegt men dan, nou schakelt de apostel over naar enige filosofieën uit de vrijmetselarij. En als u zegt, dat kan niet, want dat is te modern, dan wordt er gezegd, nou dat komt omdat die vrijmetselarij ook nog weer gebaseerd is op oudere Griekse mysterie, godsdiensten en dat soort onzin meer. Want ik beschouw het als onzin. Ik denk dat het andersom is. Al die andere filosofie heeft men gewoon van bijbelse waarheid afgeleid. Zo zit het gewoon. En dat God een bouwmeester is, dat kun je wel zeker van zijn. Hè? Als hij schepper is, is hij bouwmeester. Het kan niet missen. En hij is dan ook de ontwerper, niet alleen van de schepping als zodanig, maar ook inderdaad van de gemeente. En dat de Heer deze Paulus heeft aangesteld om het een en ander in verband met die tempelbouw te regelen, dat is ook een duidelijke zaak. Hij ontleent deze gedachten niet aan filosofieën van waar vandaan dan ook, laat staan van de Grieken, maar hij ontleent ze inderdaad aan gewoon goddelijke waarheid. Dat is maar waar het om gaat. Hij heeft als wijsbouwmeester het fundament gelegd, althans in Korinthe, daar gaat het om, hè, althans in Korinthe. Want hij heeft immers geplant. En als je zegt, ik heb geplant in vers 6, is dat heus hetzelfde als ik heb het fundament gelegd in vers 10. Alleen het planten was weer het akkerwerk, maar inmiddels zijn we overgeschakeld naar de tempelbouw, het bouwwerk zal ik maar zeggen. En dus heet het nu, ik heb het fundament gelegd. Waarna hij zegt, en een ander bouwt daarop. Dat is inderdaad zo. Hij is weggegaan uit Korinthe, dus ligt voor de hand dat een ander dan bouwt op dat fundament. En het is dus de gedachte is dus dat een goed werk in Korinthe begonnen is, maar de vraag is hoe dat goede werk dan voleindigd of voortgezet wordt. Maar hij heeft het fundament gelegd en dan zeggen we dan, het fundament is Christus, dat is waar, maar dat staat al in vers 11 natuurlijk. Hè? Want er staat, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Al het andere kan wel gelegd worden, maar is geen fundament. Men kan mensen van alles wijs maken, maar het is niet geschikt om er een levensbeschouwing en op te baseren. Dat wil zeggen, alleen dit, die leer van Christus, is inderdaad het fundament. Of beter nog, Jezus Christus is zelf het fundament waarop men zou bouwen. En dat is niet ontleend aan Griekse mysteriegodsdiensten, maar het is ontleend aan Jesaja. Die van Griekse mysteriegodsdiensten hoogstwaarschijnlijk geen bouw. Geweten heeft, het is ontleend aan Jesaja bijvoorbeeld, maar anders zeg ik, het is ontleend aan Mozes, aan Deuteronomium en zo. De rotssteen, weet u wel, de bekende rotssteen, waar het steeds over gaat. De rotssteen, de Heere, staat er ook bij wie dat is, enzovoorts. Maar ik dacht in het bijzonder natuurlijk aan Jesaja 28, de bekende uitspraken die dezelfde apostel ook aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 10, geloof ik. Of 9 en 10, geloof ik zelfs, hè. De uitverkoren steen, de grondsteen, hoeksteen wil ik zeggen, maar grondsteen moet ik zeggen, de grondsteen die in Sion gelegd is, waarop men inderdaad zou bouwen. Dezelfde steen of rots waar de Heer Jezus het over heeft, als hij zegt dat een wijs man zijn huis zou bouwen op de rots, dat is in de bergreden. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in de bergreden? Toch? Nou ja, bedekt. Ja, natuurlijk, bedekt. Ja, zeker wel. Maar daar verandert niks mee. Daarom is het wel gemeentelijke waarheid. Dat men niet zou bouwen op zand. Maar inderdaad zou bouwen op de rots. Omdat dat alleen, zo'n gebouw alleen maar zou kunnen blijven bestaan. En dat was dan Matthäus 6, 7, als ik me goed herinner. Zie, heel eenvoudige waarheid. In hetzelfde Matthäus evangelie lees je trouwens dat hij zijn gemeente zou bouwen op één Petra. En een Petra is ook nog altijd gewoon een rots, als je het letterlijk neemt. Niet waar? Gemeentelijke waarheid. Of dat nou bedekt is of niet, dat staat dan ter discussie. Maar het maakt dan weinig meer uit natuurlijk, als we daarover discussiëren. Het betekent toch dat het gemeentelijke waarheid is in elk geval. De gemeente zou gebouwd worden op één rots, namelijk op één Petra. En bovendien werd gezegd, en de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. Zodat het betekent dat als er slagregels komen, dat dat huis in ieder geval blijft staan. En dat is volstrekt dezelfde waarheid. Is maar één fundament en al het andere is geen fundament. Nou, dus niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. En dat fundament is Jezus Christus. Degene over wie in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 gesproken wordt hier in 1 Korinthe. Degene die inderdaad gekruist werd, Jezus, maar die opstond inderdaad uit de dood, namelijk Christus. En dat is het fundament waarop de gemeente gebouwd zal worden. Ik kan trouwens niet missen. Want de apostel heeft nauwelijks wat meer verteld aan die Korintjes daar, zoals hij in 1 Korinthe 2 al heeft medegedeeld. Hij is nooit veel verder gekomen dan het fundament, hetgeen anderen de gelegenheid gaf om daar op te gaan bouwen, eventueel met andere dingen dan goud, zilver en kostelijke stenen. Maar goed, men moet in ieder geval bouwen op dit fundament, het is het enige fundament wat er is. En dan staat er in vers 12 van 1 Korinthe 3... En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, wel, indien iemand op dit fundament bouwt, eens ieders werk zal openbaar worden. Want dat is de hoofdzin, hè? Wie erop bouwt? Nou ja, waarmee die ook bouwt, zijn werk zal openbaar worden. Want er is natuurlijk beeldspraak. En of het goud, zilver of kostelijke stenen zijn, of hout, hooi en stro, dat is zomaar niet te zien. Het is wel te zien als het letterlijk goud, zilver of kostelijke stenen was, maar het gaat niet om de letterlijke toepassing uiteraard. En hoewel ik er gekend heb, die dachten dat het wel zo was. Maar goed, ben je ook in Rome geweest? Zo, dan zou je zweren dat het echt gaat om goud, zilver, kostelijke stenen, letterlijk, maar vooruit. Laten we het maar weer eens aan de kant zetten. Maar hoe men er ook op bouwt, in de toekomst zal dat blijken. Met andere woorden, niemand bedriegen zichzelf, vers 18. Niemand bedriegen zichzelf. Je kunt wel bouwen, maar de vraag is waarmee. En misschien kun je een aardige plaggenhut bouwen, of een strooienhut, of weet zoiets. Hè. Maar het heeft weinig zin, want het zal toch verdwijnen. Maakt misschien nu indruk. Het is ook lekker goedkoop, denk ik altijd. Maar op de lange duur heeft men er niks aan. Dat werk zal openbaar worden, is de gedachte. En dus, men zou het beste bouwen met die dingen die inderdaad het oordeel, namelijk de dag, namelijk het vuur, kunnen doorstaan, zoals daar zijn goud, zilver en kostelijke stenen. Dat zijn immers dingen die al door het vuur en daarmee door het oordeel gegaan zijn. En dat blijft bestaan. Dat is immuun geworden, om zo te zeggen. Dat kan tegen het vuur, want het is er al doorheen geweest en heeft het vuur overleefd. Het zijn beproefde materialen, zoals van het fundament ook gezegd wordt, dat het een beproefde steen is, die grondsteen. Hè? Nou goed. Ik ben trouwens geneigd om in dit verband ook even uit te wijken naar Hebreeën 6... Hebreeën 5 en 6. Wat gaat eerst om het eind van Hebreeën 5? Ik meen dat ik dat nog niet heb aangehaald, maar het is toch zinnig om dat even bij gelegenheid een keer te doen. In verband met dit hoofdstuk, 1 Korinthe 3. Daar staat dat Christus, hoofdstuk 5, vers 10. Dat Christus door God genoemd wordt, of van God genaamd is, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Nou, dat is die gedachte die natuurlijk een belangrijke rol speelt hier in 1 Korinthe, met name hoofdstuk 3. In bijzonder in de eerste verse van hoofdstuk 3. Ik heb u met melk gevoed. 1 Korinthe 3 vers 2. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Maar woorden van gelijke strekking worden hier gericht aan wie dan ook in Hebreeën 5, vers 12. Gij zijt geworden als die melk van nood hebben, niet vaste spijs. En dan staat er, want in ieder die melkdeelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want is een kind. Maar voor de volwassenen der volmaakten. Voor de volwassenen, net als in 1 Korinthe 2, vers 6, en wij spreken wijsheid onder de volwassenen, onder de volmaakten. Maar terug naar Hebreeën 5 dan, vers 14. Maar der volmaakten is de vaste spijze, alleen in 1 Korinthe 2 stond, voor die volmaakten, voor die volwassenen is de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En hier staat, voor de volwassenen is de vaste spijze, waarmee nog maar eens een keer ten overvloede is aangegeven, dat die vaste spijze niet de voorstelling is van de een of andere moeilijke of ingewikkelde theologische redenering, leerstellige waarheid, maar dat het de aanduiding is gewoon van wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van specifiek gemeentelijke waarheid en daarmee de hemelse waarheid met betrekking tot onze bedeling. En dat is maar waar het om gaat. Het is duidelijk genoeg. Staat er gewoon. Maar daarvan staat in vers 14 van Hebreeën 5. Maar der volmaakten is de vaste spijze die door de gewoonheid, zeg maar gewenning, want dat is het, die door gewoonheid, door gewenning, door eraan te wennen, de zintuigen, de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Want de gedachte is dat men vaste spijs moet leren eten. En zo is het met die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Men moet die wijsheid leren verstaan. Dat is een kwestie van oefenen. Dat is niet van de ene dag op de andere. Maar dat kost enige moeite. Men moet de zinnen daaraan gewennen, is de gedachte. Vandaar dat een belangrijk deel van de prediking in onze dagen ook behoort te zijn, inderdaad, dat de gemeente, dat wij dus deel hebben gekregen aan dat hemelse burgerschap, dat van ons verwacht wordt, dus een hemelse wandel, enzovoorts, dat we gericht zouden zijn op de dingen die boven zijn, zouden zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, en ook onze verwachting zouden stellen op de Heer die inderdaad zal verschijnen om ons tot zich te nemen en woorden van gelijke strekking. Dat is het waar het om gaat. Alles wat daarmee samenhangt, met die positie van de gemeente, dat is inderdaad vaste spijs. En dat komt in deze Hebreeënbrief natuurlijk ook aan de orde, betrekkelijk uitgebreid. Nou goed. Daarom zegt de apostel hier dan ook in Hebreeën 6 vers 1, daarom nalatende het begin der leer van Christus, dat is de melk, want er stond er, in vers 12 stond dat. Gij het wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt namelijk geworden als die melk van nodig hebben. Dus melk staat voor eerste beginselen der woorden Gods. Dat heb u toch, hè? Nou. En dus in 6 vers 1, daarom nalatende de melk, ofwel nalatende het beginsel, het begin dus gewoon, der leer van Christus. Of zullen we zeggen, nalatende het fundament, want daar kan toch nooit wat anders zijn. Het begin van de leer van Christus moet toch het fundament zijn. En wat het begin is van de een of andere lering, dat is het fundament voor het een of andere bouwwerk. En dat is de wortel van de een of andere plant. Om dan nog meer verder terug te gaan in 1 Korinthe 3. Dus, maar het staat hier ook dat het zo is, hè? Hebreeën 6 vers 1. Daarom nalaten het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid en dus tot de vaste spijs en dus tot de verborgenheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament. Maar dat is niet wat er staat, hè? Er staat niet wederom verwerpende het fundament. Dus er staat inderdaad, dat leggen, dat is, ja, dat is een misverstand, dat heeft met Grieks te maken, dat ga ik nou niet uitleggen, dat heeft er niet zoveel zin, hè. Er zijn twee woorden waarvan het werkwoord, het ene, dus het werkwoord, hier vertaald met leggen, maar dat werkwoord wordt ook al vertaald met het leggen van een fundament. En daarna staat er nog een zelfstandig naamwoord en dat betekent gewoon fundament. Dus als je het zo vertaalt, zou het woord fundamenten twee keer moeten staan, waaruit bewezen is dat dat een verkeerde toepassing of vertaling is van dit werkwoord. Het werkwoord betekent ook niet fundament leggen. Het werkwoord betekent ook dan niet leggen, want de vertalers hebben fundament dan maar weggelaten omdat het er toch nog een keer staat. Weet je wel, zelfstandig naamwoord. Maar werkwoord hier vertaald met leggen betekent ook niet leggen, laat staan fundament leggen, maar het betekent wegwerpen. Nederwerpen. Kataballo. Kata.
Beter wegwerpen. Dus dat is al eerder weggeworpen.
Nee, niet weer verwerpende. Dat wil zeggen, het is gelegd en nou zou je het weer kunnen verwerpen. Maar als je dat ook in het Nederlands zegt, betekent het niet dat je het dan voor de tweede keer doet, hè? Weer betekent dan terug. Dat is leuk, hè? Dat is taal, mensen. Dat is nou zo aardig. Weer kan dus betekenen dat de zon schijnt of het regent of weet je veel. Dat is weer. Kan ook nog. Maar dan is het zelfstandig naamwoord. Maar als het een bijwoord is, zoals in dit geval, dan kan weer betekenen opnieuw, namelijk voor de tweede keer. Maar het kan ook gewoon betekenen terug. Achteruit. En dan heeft men eerst het gelegd en nou verwerpt men het. Weer, zeggen we dan. Heen en weer, zoals het lied zegt, broeder, ja. Heen en weer. Met dank aan ene dokter Anders. Want het is wel eens aardig iemand bij zijn titel te noemen.
Hè?
We zullen niet zijn naam noemen, de eerste letter is P. Nou goed, laat me zitten. Is hij niet gepromoveerd?
Nee.
Oh, dat wist ik niet, daar moet ik eens met Bos over praten. Maar goed, dat laten we maar weer even terzijde. Maar niet wederom verwerpende, want dat is dus wat er staat, hè, na dit moeilijke verhaal. Hè. Niet wederom verwerpende het fundament, want het begin der leer van Christus is uiteraard niks anders dan het fundament. En het is ook niks anders dan melk. Blijkt hier gewoon uit het verband. Niks moeilijks aan. En dan, niet wederom verwerpend het fundament. Nou, wat is dan het begin van de leer van Christus? Wat is het fundament? Wat is de melk? Vind ik altijd aardig. Dat is bijvoorbeeld dode werken. De leer namelijk dat de werken van de natuurlijke mens dood zijn. Dode werken is een net woord voor zonden. Of zonden is een net woord voor dode werken, dat weet ik nooit precies. Want ik weet ook niet alles, hè. Maar het zijn de werken van de natuurlijke mens, en aangezien de natuurlijke mens een zondaar is, zijn de werken van de natuurlijke mens zonden. Nou goed. Dus die leer dat de natuurlijke mens slechts dode werken voorbrengt, dat is melk. Velen vinden het zeer ingewikkeld en beschouwen het als vaste spijs, maar het is de meest elementaire melk, nogal waterige melk als je het mij vraagt, die er is, staat helemaal vooraan. Daar moet men van bekeerd worden. Nou goed. Nog zoiets als melk is het geloof in God. Denk, als ik die regel lees, denk ik altijd, ik geloof een beetje ten onrechte, maar denk ik altijd aan Johannes 14, waar de Heer Jezus zei, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij, want met geloof in God ben je er niet. Hè? Wie de Zoon heeft, niet wie de Vader heeft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En de Vader kun je niet hebben als je de Zoon niet hebt. Want als je de Zoon niet hebt, is de Vader niet. Dus dat kan ook al niet, hè. Maar dus heet hij dan gewoon God. Geloof in God, dat is elementair. Natuurlijk moet je geloven in God, maar dat is wel erg fundamenteel dan, hè. Geloof in God. Van de leer der dopen, velen vinden dat een verschrikkelijk ingewikkelde problematiek. Ik heb er zelfs gekend, die zeiden, daar kun je in het openbaar niet over spreken, want het is zo moeilijk voor de mensen, dat kun je het niet over hebben. Maar het is melk gewoon, hè. Daar moet je mee beginnen eigenlijk. Hè. De leer der dopen, nou goed. En de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en natuurlijk van een eeuwig oordeel. Meldt u dat nou ook? Waar vind je nou gemeentelijke waarheid in deze opsomming? Specifiek gemeentelijke waarheid. Helemaal niks. net wel nieuwtestamentische waarheid, dat wel. Maar gemeentelijke waarheid, specifiek gemeentelijke waarheid, in elk geval niet. Maar goed. Maar deze dingen, die daarvan zegt de apostel hier, die laat ik nu na. Ik verwerp ze niet, maar ik laat ze na. Hebben jullie? Dat staat recht, hè? Nalaten, het begin de leer van Christus, laat ons voortvaren tot de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid enzovoorts, tot de volmaaktheid voortvaren namelijk, niet weer verwerpende die fundamenten. Integendeel, dat is een van die fouten die dikwijls gemaakt wordt. Kijk, sommigen komen nooit verder dan de melk en willen de vaste spijs niet. Anderen zijn er en zeggen, nee, wij moeten vaste spijs en zij verwerpen de melk. Maar want dan zegt men, nou, dat is niet gemeentelijke waarheid, hè? Geloof in God wordt niet geacht gemeentelijke waarheid te zijn. Hoezo niet dan? Omdat men in het Oude Testament ook geloofde in God. En omdat Israël, een gelovige Israël onder het Nieuwe Verbond in het Nieuwe Testament ook gelooft in God, daarom zou het geen gemeentelijke waarheid zijn. En de doop, omdat men in het Oude Testament doopte, want het is zo, zou het geen gemeentelijke waarheid zijn. En omdat men in het Nieuwe Testament doopt, en Joden die tot geloof komen gedoopt worden, en als Israël in de toekomst tot geloof komt, zal het gedoopt worden, is het daarom geen gemeentelijke waarheid. Nou, enzovoorts. Tuurlijk is dat gemeentelijke waarheid, waarheid waarin wij direct betrokken zijn. Het is Bijbelse waarheid in het algemeen, Nieuwtestamentische waarheid in het bijzonder. Maar het meest bijzondere Nieuwtestamentische waarheid is gemeentelijke waarheid. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Ik heb net het idee of ik een open deur sta in te trappen, nou, hè? De meest bijzondere Nieuwtestamentische waarheid is toch gemeentelijke waarheid. Dat is de hoogste Nieuwtestamentische waarheid die er is. En dus wel degelijk Nieuw Testament is en dus wel degelijk behorend tot het Nieuwe Verbond. De apostel zegt ook niet, laten wij dat fundament verwerpen en tot de volmaaktheid voortvaren. Wat een onzin. Hoe kun je het fundament verwerpen en dan menen verder te kunnen bouwen aan het bouwwerk? Die basis blijft er gewoon. Nou, dan heb je nog een categorie. Die verwerpt weliswaar die fundamentele waarheid niet. Die verwerpt weliswaar het fundament niet, maar die vergeet het. Die bouwt maar wat in het wilde weg zonder rekening te houden met het fundament. Want sommigen verwerpen het fundament principieel en zeggen, nou, de gemeente heeft daar niets mee van doen, enzovoort. Want dat fundament, dat is Israël, weet u wel, enzovoort. Daar hebben wij niks mee te maken. Ja, dat bestaat allemaal. Dat kent u toch, hè, die gedachte, hè. Wordt goed. Ja, dat komt nogal eens voor. Maar goed, daar hebben we het nou verder maar niet meer over. Maar sommigen verwerpen het dus principieel. En anderen verwerpen het niet principieel. Maar in de praktijk vergeten ze gewoon die meest elementaire nieuwtestamentische waarheid. Dat onze zaligheid vast ligt in Christus. Dat we met hem de levende Christus verbonden zijn. Dat ons leven zijn leven is en zijn leven ons leven is. Enzovoorts. Dat soort dingen vergeten ze. Dat we uit genade zouden leven in de praktijk, enzovoorts. Hè. De meest fundamentele dingen. Dat wij in Christus hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, enzovoorts. En men vergeet dat en begint te leven onder allerlei eigen regels en wetten, legt zichzelf en andere verplichtingen op en dat soort dingen weer. Zo gaat men verder. En noemt dat dan nog hogere waarheid of zoiets, hè? Want dat gebeurt dan ook nog. Dat is niet hoger, dat is lager. Nou ja, lagere waarheid. Lagere leugen. Goed, laten we het zo zeggen. Want dat is het natuurlijk in werkelijkheid. Maar goed, wij laten het daar maar bij. Maar het was maar even om te laten zien dat dezelfde gedachtegang als uit de Korinthebrief natuurlijk hier in Hebreeën net zo goed ontwikkeld wordt, hè? Precies, en het zal ook duidelijk zijn dat wat de Hebreeënbrief vervolgens uiteenzet over Melchizedek, dan wel Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat het alles te maken heeft, dus, want dat kan niet missen, dus te maken heeft met specifiek gemeentelijke waarheid. Persoonlijk ben ik van mening dat als je al ergens gemeentelijke waarheid vindt in de Bijbel, dan is het juist de Hebreeënbrief. En met de titel van de brief, de titel van het boek heeft dat hoegenaamd niets van doen, want die titel bestaat niet. Nou goed, dat even terzijde. Dus we gaan dan toch maar weer terug naar 1 Korinthe 3. Namelijk, wij zouden niet het fundament verwerpen. Er is geen ander fundament namelijk. Niemand kan een ander fundament leggen. 1 Korinthe 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is. Dus zegt de apostel in Hebreeën 6 vers 1, we verwerpen het niet. Alleen wat hij in Hebreeën 6 vers 1 zegt, is dat dat fundament gereed is. Dat is klaar. Het is gelegd. En laat ons dat fundament nou laten liggen, laat ons daar nou verder op bouwen. En dat is ook wat hier in 1 Korinthe, 1 en 2 Korinthe aan de orde is. Het fundament is gelegd. Paulus zegt, ik heb het zelf gelegd, dus ik weet er alles van. Dat fundament is gelegd. Nu zou men daarop moeten bouwen. En aan dat fundament zou men niet meer moeten sleutelen. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. In de werkelijkheid is dat natuurlijk de leer aangaande Jezus Christus. Want daar gaat het over. He, toch? Jezus Christus betekent voor ons niks als wij niet het een en ander over hem, aangaande hem, geleerd zouden hebben. Daarna leren wij wel dat Christus ons fundament is, dat is waar. Maar wat we er via zulke brieven, via woorden van opsteken, is toch inderdaad een leer of de leer van Christus. Dat is waar het over gaat. Hè? Het heet ook bij gelegenheid gewoon het woord van Christus. Dus je kunt zeggen, Christus wonen in u. Maar er staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Daar is helemaal geen verschil tussen overigens in de praktijk. Wij moeten dingen even uit elkaar houden. Via een leer ontvangen wij deze dingen en krijgen wij deel aan Christus. Het gaat ook niet om dat we de leer van Christus als zodanig zouden kennen. Want dan wordt het een soort intellectuele kennis. Maar de bedoeling is dat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar het komt tot ons via zijn woord. Dus Romeinen 10 bijvoorbeeld dan. Hoe zouden ze geloven zonder die hun predikt? Nou, het fundament is dus gelegd via de prediking van Paulus oorspronkelijk hier in Korinthe. En op dat fundament zou gebouwd moeten worden. Eventueel door Apollos, eventueel door Kefas, wie het maar wezen mag. Maar men kan er wel op bouwen, maar wie er ook op bouwt, zijn werk zal openbaar worden. Dat wil zeggen, zal aan het licht gebracht worden, want dat is een goed alternatief voor openbaar worden. En daarna hebben we de aansluiting met de rest van het vers, want er staat, want de dag zal het verklaren. Ik denk dat de vertalers daar tegen enige problematiek zijn opgelopen, want hoe vertaal je het woord dag? Vanuit Grieks dan, hè? Dat probleem hebben ze hier in Korinthe trouwens een paar versen verder nog een keer gehad, in hoofdstuk 4 namelijk. Want toen heeft men het vertaald met oordeel. Alsnog, in vers 3. Doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden, of van een menselijk oordeel. Maar het woord oordeel is de vertaling van het Griekse woord voor dag. Maar dat heeft nou eenmaal ook de betekenis van oordeel. En daarna schakel ik ogenblikkelijk weer terug. Want ook in het Nederlands heeft het woord dag de betekenis van oordeel. In de praktijk wordt het zo niet meer gebruikt. Niet meer. Maar woorden die daarmee verband hielden, nog steeds wel. Want aan de dag brengen betekent in het Nederlands wel degelijk in het licht stellen en daarmee oordelen. Ja, ik heb er nog een paar, ja, inderdaad. Ja. Dagvaarden.
Aan de dag treden.
Ja, aan de dag treden. Het komt voor de dag, wordt het geoordeeld. Hè? Dan blijkt iets, hè? Wordt iets openbaar, en daarmee wordt het geoordeeld. En het Nederlandse woord dagvaarden wil zeggen dat iemand gedaagd wordt, wou ik zeggen, maar dat mag ik nog niet zeggen. Dat is weer een ander woord. Synoniem overigens. Maar dagvaarden wil zeggen dat iemand uitgenodigd wordt te verschijnen voor de dag. Voor wie? Voor de rechtbank, want het woord dag betekent ook gewoon rechtbank. Dus dagvaarden is brengen voor de dag, namelijk voor de rechtbank. Dat heb ik nagevraagd aan Luther, want die moest verschijnen voor de Rijksdag. Hebben ze mij op school vroeger nooit uitgelegd. Totdat ik, hebben ze nooit uitgelegd. Totdat ik, wanneer was het? Afgelopen zomer. In Worms was. Bij het standbeeld van Luther. Waar netjes stond dat hij toen en toen was verschenen voor das Reichsgericht. Reichsgericht. Ja, nou dat is het nou, hè. Rijksrechtbank, de Hoge Raad dus gewoon. Maar wij leerden altijd netjes de Rijksdag. Hoe het toen in Duitsland heette, weet ik niet, in de tijd. Maar toen heette het in het Nederlands nog gewoon de Rijksdag. En dat is het nou maar net. Dag is namelijk eventueel een rechtbank, omdat daar dingen aan het licht gebracht worden. En daarmee geoordeeld worden. Dan kan er niks meer verborgen blijven namelijk. En verborgene dingen worden in de dag, namelijk in het licht, openbaar. Zodat je hebt dagvaarden en gewoon dagen, het werkwoord van afgeleid van dag, natuurlijk ook, hè, dagen. En daarmee ook eventueel uitdagen, al was het maar voor een duel. Het heeft alles daarmee te maken, oordeel brengen. Dus, wat praat ik over Grieks? Over dat het Griekse woord dag ook betekent eventueel oordeel. Dus gewoon Nederlands. Maar goed. Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Kan dus ook gewoon betekenen. Het oordeel zal het aan het licht brengen. Er komt een oordeel over. Maar in alle gevallen gaat het om inderdaad verborgene dingen openbaren, aan het licht brengen, ontdekken, of hoe het maar heten mag. Hier staan die uitdrukkingen trouwens ook door elkaar. Want er staat eerst, eens ieders werk zal openbaar worden. En daarna staat er, terwijl het door vuur ontdekt wordt. Maar openbaren en ontdekken is ook in de praktijk gewoon hetzelfde. Het deksel gaat eraf. De bedekking gaat eraf, enzovoort. Het woord dag is trouwens heel interessant, want het is heus een aardige studie, al is het wat veel werk, vrees ik, om in ieder geval in het Nieuwe Testament het woord dag nou eens op te zoeken. Iedereen kan het tegenwoordig heel snel, hè. Het woord dag is op te zoeken en dus te kijken of je het ook kunt vertalen in de context waarin het staat, namelijk met oordeel. En dat blijkt veel vaker te kunnen dan je zou denken. Hoe vindt u deze? Filippenzen 1. Vertrouwende dat hij die u in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot wanneer gaat hij met het werk door? Nou, tot een bepaalde datum, denk je dan. Maar als je even probeert om dag te vervangen door oordeel, dan begrijp je ineens wat er staat. Want wat er staat is, dat God voleindigt dat werk in ons, opdat het daarna inderdaad geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. Tot aan het oordeel. En dan past die uitspraak uit Filippenzen 1 volledig naast deze uit 1 Korinthe 3. Namelijk, dat werk wat begonnen is, is het werk tot opbouw van de gemeente. En in de toekomst zal blijken wat daarvan werkelijk blijven zal en waardevol is, of wat er zal moeten verdwijnen. En verder hebben we in dat verband natuurlijk de dag van Christus, maar dat betekent de dag waarin hij zal oordelen. We hebben de vaste uitdrukking ook in het Oude Testament, want geldt voor Hebreeuws net zo goed, namelijk de dag des Heren, de dag van Jehovah. En dat betekent niet alleen dat het een bepaalde periode is die met de naam des Heren wordt aangeduid, want dat is trouwens een tamelijk onbegrijpelijke constructie. Waarom zou je een dag of een periode dus aanduiden met de naam des Heren? Maar het hele punt is, het heet de dag des Heren omdat het de tijd, het is natuurlijk is tijd, dat kan ik ook niet helpen, maar dat het gelegenheid is dus waarin de Heer zelf zijn oordeel zal brengen over deze levende mensheid. Of om in wat meer reformatorische termen te spreken, Jehovah is de verbondsgod, de God die zijn relaties heeft zo met de mensheid in het algemeen en met Israël in het bijzonder. Nou goed, de dag des Heren, de dag van Jehovah, is dus het oordeel wat Jehovah zal brengen over heel de levende mensheid. En dat is niet de jongste dag, maar dat is meer dan 1000 jaar daarvoor. Een gericht, ja. En de dag Gods is precies hetzelfde. De term ken ik trouwens alleen uit 2 Petrus 3. Ja, 2 Petrus 3. De dag Gods, die daar genoemd wordt in verband met dat hemel en aarde zullen, of de aarde althans, maar goed, mijn hemel en aarde, de schepping, die zal dan brandende vergaan en versmelten en hoe dat maar heten mag. In de dag Gods, dat is de jongste dag. Dan hebben we nog een dag van de mens, dag des mensen, maar die vindt u in die Nederlandse Bijbel niet. Ik heb me er ooit wezenloos naar gezocht. Maar dat is lang geleden. Want die komt niet voor. Hoe kwam ik er dan bij? Nou, in de eerste plaats omdat er een boek bestaat in het Nederlands, nog steeds verkrijgbaar, antiquarisch, heel veel verspreid geworden. De dag des mensen, heet dat. van meneer Mauro, Philip Mauro, Moro eigenlijk, Mauro. Kun je zo tweedehands, als je er een zoekt, is het geen enkel probleem om eraan te komen, heb ik gemerkt. Philip Mauro, de dag des mensen. Maar die term die kan ik helemaal bijbel niet terugvinden, terwijl het hele boek daarover spreekt. Maar het hele punt is dat de term ontleend is aan 1 Korinthe 4, vers 3.
Dat kun je dus zo vertalen,
hoor. Een menselijk oordeel, een menselijke dag. Maar dat begrijpt niemand het meer, dus nou ja. Maar niettemin is het de dag des mensen. Want in onze dagen oordeelt de mens. Brengt de mens dingen aan het licht. Nou, het licht. Laat de mens zijn eigen licht over de dingen schijnen. En dat is de dag des mensen. Maar in de dag van Christus, dan wel de dag des Heren, dan wel in de dag Gods, worden de dingen aan het licht gebracht. Dat wil zeggen, laat God zelf, de Heer zelf of Christus zelf, zijn licht, want God is licht, over de dingen schijnen. En dat is dus nog heel wat anders. Dan sta ik op een veel hoger niveau. Maar die dingen bestaan dus. Verder kennen we natuurlijk het Nieuwe Testament. Ik heb het niet bij de hand geloofd. Nee, we kennen het Nieuwe Testament, de uitdrukking dag van Christus of de dag van de Heer Jezus Christus. Dat komt vele malen voor. Maar bij gelegenheid heet die dag ook gewoon die dag. Die dag staat er dan. Tot op die dag. Welke dag? Staat er dan niet bij, maar dan moet je het weten. Tot op de dag waarin Christus zijn licht zal brengen over de gemeente. De gemeente zal ontdekken en eventueel de gemeente zal oordelen. Want het is gewoon de term dan voor wat wij dan gewoonlijk noemen de rechterstoel van Christus. Al heb ik gemerkt dat wij die term gewoonlijk ook niet begrijpen. Maar waar het om gaat is inderdaad dat ooit de Heer zelf, Christus zelf, vanaf zijn rechterstoel, want zo heet dat in Romeinen 14... zowel in Romeinen 14 als in 2 Korinthe 5, vanaf zijn rechterstoel, wat het maar wezen mag, zal hij inderdaad een oordeel brengen over al het werk uit onze bedeling. En ook over al ons werk dus, en alleen goud, zilver, kostelijke stenen, alleen dat soort materialen, overdrachtelijk gesproken, blijken dat oordeel te kunnen doorstaan en al het andere verdwijnt, want onze werken zullen gaan door het vuur. Staat. Is dat heet? Nou, heet genoeg om hout, hooi en stoppelen te verbranden. Wat wil u nog meer horen? Doet het pijn? Nee, ons niet, want wij gaan er niet door, onze werken gaan er door. Is hier de gedachte. Maar ik zal het u nog anders vertellen. Wat er domweg gebeurt straks aan het einde van onze bedeling, is dat wij veranderd zullen worden. En nadat wij veranderd zijn, in een punt destijds, nadat wij veranderd zijn, blijft alleen goud, zilver en kostelijke stenen over. Bij wijze van spreken. Alleen het leven van Christus en het werk van Christus in ons en door ons blijft over. Want als de schepping door het vuur gaat, nou even alles vergeten, als de schepping door het vuur gaat, in de dag Gods volgens 2 Petrus 3 dan, als de schepping door het vuur gaat, wat hou je dan over? Een nieuwe schepping. Zeker, ja. Zeker wel. Maar die was er daarvoor al hoor. Want die is er nu al. Maar die is nu nog bedekt. Maar wat verbrandt, zal ik maar zeggen, is de bedekking. Want deze oude wereld, de dingen waar we tegenaan kijken, is niks anders dan de omhulling van die nieuwe. Vooropgesteld dat er wat in zit natuurlijk. Er zit niet altijd wat in. Het is net zoiets als parels zoeken, weet u wel. Meestal zit er niks in. Ja, schepping is een aardevat. Maar of er ook of er een schat in zit, dat is de vraag, eventueel. Maar dat is ook 2 Korinthe, hè. 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 5. Gaat het over de rechterstoel van Christus. En daar wordt gezegd dat wij aardevaten zijn. Met een schat daarin. Maar hoe groot die schat is kun je zo aan de buitenkant niet zien. Maar als de vaten stuk geslagen worden. Kortom, als de bedekking wordt weggenomen. Of nog beter, als het vuur erover gaat. Dan komen die verborgene dingen inderdaad aan het licht. Worden ze openbaar. Enzovoorts. Nou, als op de jongste dag deze oude schepping door het vuur gaat, want dat is Bijbelse terminologie, wat blijft er dan over? Alleen de nieuwe schepping. Die was het dan vooral. Overigens. Maar die zien we alleen nou nog niet. Nou, wat aan de, op de jongste dag gebeurt met de schepping, gebeurt op de dag van de opname van de gemeente met de gemeente. Ooit gehoord van de opname van de schepping? Nee, dat is bijna net zo'n onbijbelse uitdrukking als opname van de gemeente. Maar dat even tussendoor. Bijna net zo. Maar goed. Wat aan het eind van onze bedeling gebeurt, is daarmee te vergelijken. U gelooft toch niet dat de jongste dag echt dat vuur uitbreekt. Letterlijk. Waardoor deze wereld verbrandt. Dat is lastig, want dat goud, zilver en kostelijke stenen letterlijk in deze schepping zouden toch meegaan. En toch zegt Petrus, dat zijn vergankelijke dingen hoor, goud, zilver en kostelijke stenen, zegt Petrus. In binnen deze wereld zijn het, het maakt deel uit van deze wereld, dus zijn het vergankelijke dingen. Dat vuur van de jongste dag is ook niet een letterlijk vuur. Maar het is een voorbeeld van, hoe moet je anders dit soort dingen beschrijven. Nou goed, wat aan het eind van onze bedeling met ons gebeurt, is dat we als het ware door het vuur gaan. Dat wil zeggen, die oude schepping verdwijnt, onze oude schepping verdwijnt, ons oude lichaam verdwijnt. En wat overblijft is, wat we daarvoor al hadden, onze nieuwe schepping en eventueel ons nieuwe lichaam enzovoorts. Alleen het werk Gods in ons, dat blijft over. De schat die in ons is.
Dat vuur zien dat door de levensplaats rolde. Toen
ik weet niet waar je het over hebt. Zo snel.
Ja.
Oordeelde
hier.
Ja.
Van David en of Moos, ja. Die bracht reukwerk.
Ja, ja, ja. Ja, nou herinner ik me dat. Ja. Nou herinner ik me dat, de geschiedenis van Numeri. Dat weet ik niet, want er wordt niet verklaard wat dat vuur was. Maar het was kennelijk een of andere ziekte waaraan men stierf. Maar het wordt als vuur beschreven, eenvoudig omdat het vuur nu eenmaal verterend is. Maar wat het precies was, ik zou het niet kunnen zeggen. Trouwens, de term vuur wordt voor zover ik weet ook in het Nederlands gebruikt ter aanduiding van nogal wat ziekten. Van de mens, dacht ik, maar ook van dieren en planten. En planten. Het wil me zo gauw niet binnen schieten, maar...
Kijk. En boudvuur.
Koud vuur, mildvuur. En wat zeg je? Boudvuur hoor ik hier. Heb je nog iemand andere medeklinker? Sorry.
Perenvuur in de
kwekerij. Perenvuur, zie je wel. Vuur, ziekte, gewoon ziekte, broeder. Nou. Goed, we maken. We maken een lijstje in de pauze. Laten we het daarop houden. Hè. Hoe heette dat? Oh nee, ik zocht het verkeerd woord. Hoe heet dat? Nee, dat heet korenbrand, geloof ik, hè?
Mildvuur.
Nee, ziekte van brandkoren. Brandkoren, dat is weer wat anders. Maar dat is ook een ziekte, toch? Nou ja. Doe het gas maar uit, zet de kroketten maar laag. Maar goed. Vuur dus. Nou, terug naar het onderwerp. Wat aan het eind van onze bedeling gebeurt, is gewoon dat onze oude schepping, dat wat van onze oude schepping is, verdwijnt. Er blijft het nieuwe over. En dat wat er gebouwd is met hout, hooi en stoppelen, is natuurlijk een beeld van wat gebouwd is met beginselen van de oude mens. Wat naar de oude mens, wat uit het vlees is enzovoort. En dat verdwijnt dan gewoon. Waarmee ik waarschijnlijk in één keer gezegd heb, nu, dat de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus in de praktijk gewoon hetzelfde is. Ja, dat blijkt uit 2 Korinthe 5 ook. En uit heel wat andere schriftplaatsen. Maar dat is nou een onderwerp natuurlijk niet. Maar wat wel het onderwerp is, is inderdaad dat wij wel ons best kunnen doen om geestelijke dingen te bevorderen. Maar we kunnen dat doen vanuit het vlees, vanuit de oude mens enzovoorts. Proberen iets tot stand te brengen waarvan we veronderstellen dat het naar de wil van God is enzovoorts. Maar het heeft allemaal zo weinig zin, want alles wat namaak is, verdwijnt toch. Net zo goed als dat het onkruid tussen de tarwe ook wordt weggenomen en gaat inderdaad ook in het vuur. En wat blijft er dan over? De tarwe. Ja, ik vertel het wat ongelukkig, maar ik moet het wel zo vertellen, anders klopt het niet. Dat is, dat is Matthäus 13, die gelijkenis van het onkruid. Ik weet wel, de tarwe gaat daar niet in vuur. Dat weet ik wel, dat beeld kun je zo niet toepassen, niet op die manier. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Het onkruid wordt verbrand en de tarwe wordt in de schuur gebracht. Het is hetzelfde als hout, hooi en stro wordt verbrand en goud, zilver en kostelijke stenen doorstaat het vuur. Het blijft. Want het is een beeld van de nieuwe schepping. Dat is maar waar het om gaat. En hoezeer men ook zijn best doet om plaatselijk een gemeenschap, of een vereniging denk ik dan altijd, maar plaatselijk een gemeenschap te bouwen en een plaatselijke gemeente op te bouwen, hoezeer men er ook cursussen voor gevolgd heeft, dan wel gegeven heeft, want het kan ook nog, het heeft heus geen zin. Het heeft echt geen enkele zin. Dat is niet het werk Gods namelijk. Dan zijn het onze methodieken en dat soort dingen meer, onze kunstgrepen om mensen aan elkaar te binden en bij elkaar te houden. En kunstgrepen, het gaat meestal op de manier van het uitoefenen van macht en dwang en bangmakerij. Want zo gaat het meestal, niet altijd, maar meestal. Nou, het is duidelijk dat dat bestaat uit hout, hooi en stro. Daar blijft niks van over, daar kun je niet een nieuwe schepping mee opbouwen. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Dat die Korintiërs kunnen zich wel van alles wijs maken. Maar Paulus zegt, niemand bedriegen zichzelf. Er kan alleen maar gebouwd worden op het fundament. Op het ene fundament, er is geen ander fundament. En dan nog alleen heeft het zin als gebouwd wordt met de goede dingen. Goud, zilver en kostelijke stenen. Want hoe dan ook, aan het einde van onze bedeling uiterlijk, maar het is aan het eind van onze bedeling, gaat bewijzen van spreken dan het vuur er doorheen. En dan is alleen, wordt alleen bewaard dat wat van God was. Onvergankelijke dingen, voorgesteld door goud, zilver en kostelijke stenen. Nou, daar laat ik het eerst bij, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. In de pauze kregen wij dus enige vragen. Eén was naar aanleiding van 2 Petrus 3, dat heb ik niet eens opgezocht zelfs, maar er staat dat de elementen brandende zullen vergaan. Waarna de vraag, geloof ik, is alle elementen. En in welke volgorde? Zo was het toch ongeveer? Doet er niet toe. De elementen, als in de klassieken gesproken wordt over de elementen, dan, wat zijn dan de elementen ook alweer? De aarde, de zee, de lucht en het vuur. Dus het vuur zal verbranden. Het vuur zal dus in het vuur worden. Dat zijn de elementen en met scheikunde verder heeft het helemaal niets te maken. Maar die vier dingen samen worden geacht hele schepping te vormen, is het idee. Dus de elementen, dat wil zeggen de schepping als zodanig. Het is gewoon een synoniem voor de wereld als zodanig. Moeilijker is het niet. De andere vraag was, waar staat dat dan nog meer? Want ik zei zoiets, waar staat dat dan nog meer allemaal van dat de opname van de gemeente en de onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dat zo ongeveer in de praktijk althans hetzelfde is. En daarvan moet ik zeggen, daar heb ik een bandje van. Dat moet ik er eigenlijk van zeggen. Want eerlijk gezegd, er zijn zoveel schriftplaatsen die dat zeggen. Zal ik even langslopen zo in de gauwigheid. Ik doe het uit hoofd, voor zover het mij lukt. 2 Korinthe 5 zegt, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is of zo. Maar dat gedeelte begint met te zeggen, wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want wij verwachten overkleed dan wel bekleed te worden met onze woonsteden uit de hemel, zo wij niet naakt bevonden worden, zodat er drie opties zijn nadat ons lichaam verbroken wordt. De ene is, we zijn naakt. De andere is, we zijn bekleed. De derde is, we zijn overkleed. Want wij alle moeten geopenbaard worden, staat er dan een paar versen verder. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschied is. Maar het zal toch duidelijk zijn dat die woonsteden die uit de hemel waarmee wij bekleed of overkleed worden, dat dat inderdaad ons loon is. Wat het dan maar zijn mogen, hoe het er ook uitziet, maar het is ons loon. Met andere woorden, als dit aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, dan is dat omdat wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Of omdat de gemeente wordt opgenomen. Maar dat is hetzelfde. Want de opname van de gemeente is in de praktijk ook niet veel anders dan de verandering van ons lichaam. De verlossing van ons lichaam. En het andere lichaam wat we ontvangen in een punt destijds, hè, of blijken te hebben, maar ik formuleer het nou niet al te nauwkeurig. Maar het andere lichaam wat we bij die gelegenheid zullen hebben, is al de uitdrukking van ons loon. En binnen het kader van 2 Korinthe past dat helemaal perfect. Want daar, dit was 2 Korinthe 5. Maar in 2 Korinthe 4 stond, we hebben die schat in aarde vaten. Zodat de gedachte ook is dat aarde vat, is het oude lichaam, wordt een keer verbroken. En dan zal die schat wel blijken. En nog verder terug, 2 Korinthe 4, dan kom ik terug in 2 Korinthe 3, het laatste vers. Over die hoofdstukken heb ik trouwens een paar maanden terug een hele dag gesproken. Daar zijn dus ook mandjes van. Ja. Maar goed, daar staat dat waar wij nu, in onze dag, nu de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, namelijk ontvangen en doorgeven, en waar wij dus dienaren zijn van het nieuwe verbond, ook in de praktijk, we ontvangen en we geven door, op een of andere wijze, waar dat gebeurt, worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat gebeurt nu. Alleen dat zien wij niet. En wat in de toekomst gebeurt is dat als ons aardse huis verbroken wordt, dan zal inderdaad dat vernieuwde beeld, die gedaanteverandering, die zal dan inderdaad blijken. En naarmate wij nu onzienlijk in gedaante veranderd zijn, zal die gedaante ook in de toekomst bij de opname van de gemeente openbaar worden, dan wel bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want het is gewoon één verhaal. Verder moet ik het algemeen zeggen, ik doe het dus samenvattend maar weer dan, moet ik het algemeen zeggen, dat ons beloofd wordt dat wij verlost zullen worden van dit lichaam, dat wij veranderd zullen worden, dat wij aangesteld zullen worden tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. Kortom, dat we een erfenis ontvangen bij de verlossing van ons lichaam, allemaal Romeinen 8. Dat onze heerlijkheid zal geopenbaard worden, niet dat we heerlijkheid zullen ontvangen, maar dat onze heerlijkheid zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam. En 2 Korinthe 5 zegt dat we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zo het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt, bij de verlossing van ons lichaam dus.
Kortom, dat wij gewoon voor de wereld sterven.
Ja, dat is een moeilijke, zo kort kan ik hem niet beantwoorden.
Ik zeg het, je zit wat te fantaseren. Hoe zal dat zijn? Hè? Er zijn boeken over geschreven in Amerika van die opname.
Films
gemaakt en zo. Ja. En ja, ik denk dat het waarschijnlijk is het voor de wereld zo alsof we gewoon een lege appel dood zijn. Dat stoffelijke blijft achter.
Nee, het stoffelijke verdwijnt, wordt omgezet. Het stoffelijke is weg. Wij worden veranderd. En voor de wereld gestorven zijn we eigenlijk al. Dus vandaar dat ik er niet meteen een antwoord op kon geven. Wij zijn der wereld gestorven, maar dat was Galaten 6. Maar wat in de toekomst gebeurt, is inderdaad dat we weggenomen worden van de aarde, maar niet in dit lichaam. Wij worden weggenomen, wel inclusief dit lichaam. Maar in die zin dat ons lichaam veranderd wordt, en als ons lichaam veranderd wordt, verheerlijkt wordt dus, dan zijn we weg. Nou ja, dan ziet de wereld ons niet meer. Dan zijn we weg. Dan zijn we net zo ver weg als de Heer zelf. En hoe ver weg is die ook alweer? Dat heb ik gisteren verscheidene malen gezegd, verscheidene plaatsen. Hoeveel meter is hij dan weg? Het heeft met meters niks te maken. De Heer is weg van de wereld, maar hij is in ons midden, hier en in ons hart. En als de opname van de gemeente nu ik aarzel om het te zeggen, want anders dan draai ik mijn hele verhaal van gisteren weer af. Ik aarzel daarom. Maar als nu de opname van de gemeente plaatsvindt, dan zijn wij over 10 seconden nog steeds, misschien over 10 dagen ook, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval over 10 seconden of 10 minuten zijn we waarschijnlijk nog steeds hier in het HI-gebouw in Harmelen. Want per slot is de Heer ook in de hemel aan de rechterhand Gods, maar hij is op het moment ook in het HI-gebouw hier in Harmelen. Ik bedoel, wat verandert er dan? Nou, wat er verandert is alleen ons lichaam. En zo zijn wij opgenomen, om nog voor ene keer het woord te gebruiken, opgelost zou waarschijnlijk ook een aardige... En gultig en lust, maar dat geloof dat dat buiten verband is, deze uitdrukking. Ja, broeder, maar kijk, zie je wel, dan kom ik automatisch op de lijn, de bekende... Nee, ik deed dat niet expres, dat is het nou juist. Ik heb het allemaal nog tamelijk vers in gedachten, omdat ik daar gisteren 3 keer over gesproken heb en dus zwaar geconcentreerd was en nog ben eigenlijk op het onderwerp. En als het aangeraakt wordt, komt het er allemaal uit. En dat is niet, was niet de bedoeling. Dat is mijn probleem. Daarom doe ik er nou zo moeilijk over. Maar ik wil het wel zeggen. De enige schriftplaats, daar gaat hij. Ik doe het alleen samenvattend. Voor de rest verkoop ik jou een bandje. Gaat. Kost nu 9 gulden inmiddels. Want ik heb er nog maar 4 bij me, geloof ik. Dus nou gaat de prijs omhoog. De penningmeester is erbij, dus ik moet op. Maar goed, de gedachte is dat ik persoonlijk, dan praat ik nu even voor mezelf, hè, om de discussie te ontwijken. Ik persoonlijk ken maar 1 schriftplaats waar expliciet staat dat wij opgenomen zullen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Om al zo voor altijd met de Heer te wezen. En alle andere schriftplaatsen, en dat zijn de talloze, spreken niet over dat wij opgenomen worden, wat het woord ook maar betekenen mag. Maar spreken zeker niet over de Heer tegemoet in de lucht, laat staan over de wolken. Alle andere schriftplaatsen spreken over de verlossing van ons lichaam, de verandering van ons lichaam, de verheerlijking van ons lichaam, het openbaar worden dus van onze heerlijkheid, de zaligheid van ons lichaam en de verhoging van ons lichaam, maar niet in de zin van meters omhoog. Er is maar 1 schriftplaats die zegt, wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. En die wil ik wel even met u opzoeken dan, want dat moet me natuurlijk ook niet te gemakkelijk weer afmaken. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. En terwijl u het opzoekt, zeg ik dan toch ook dat hier in 1 Thessalonicenzen 4 gesproken wordt over dat het wil van God is, onze heiligmaking, dat onze wandel zou zijn eerlijk, eerbaar, met ere bij degene die buiten zijn, zodat we geen ding vernodigen. Het gaat over levenswandel, wel degelijk. En waarom zouden we eerbaar wandelen hier als we toch al behouden zijn, als er niks meer mis kan, waarom zouden we hier dan zo goed ons best doen, eventueel? Nou ja, omdat we geopenbaard moeten worden van de rechterstoel van Christus. Maar dat staat hier niet. Wat er dan wel staat, nou, er staat, vanaf vers 13 begint dat verhaal dan, waar er ineens boven staat over de wederkomst van Christus. Wat aardig is, want wij lezen dat er immers nooit in. Wij evangelische christenen lezen hier toch niet over de wederkomst van Christus, of wel? Wij lezen hier toch over de opname van de gemeente, niet over de wederkomst van Christus, of ben ik abuis? Even uw gedachten door elkaar schudden. Nou, in ieder geval, boven het hoofdstuk staat, vermaning tot heiligen wandel en onderlinge liefde. Dat is een variant, als u het mij vraagt, op Efeze 4 vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Dat is aardig, hè? Zo zouden we leven namelijk. En dat leidt dan tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar in plaats daarvan staat er in vers 16 van hoofdstuk 4 nog steeds. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin Gods. En daar ga ik niet op in, op die uitdrukkingen nu. De Heer zelf zal nederdalen. Waarna ik dus even een briefje leg over mijn Bijbel. Zo. En de vraag is dus nu, wanneer zal de Heer nederdalen en waar? Ja, ik bedoel, we zijn hier op bladzijde 1135 van onze Bijbel, dus die vraag moet makkelijk te beantwoorden zijn. Heel goed, Otto Lijsberg, dat is de plaats. En wanneer? Einde van de 70ste week van Daniël. Daarna de volgende vraag is, wat heeft dit met de gemeente te maken? Dat weten we niet, daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Dus lezen we verder. Niet dan? De Heer zelf zal nederdalen. Niet wij zelf zullen opvaren, nee, de Heer zelf zal nederdalen. Sta er nog goed bij stil, want er staat. Want als je leest over de opname van de gemeente, sla je deze term over. De Heer zelf zal nederdalen, oké. Dan gaan we naar de Heer, maar hij komt hij ons tegemoet. Toch? Zo van, wij varen op naar de hemel, maar hij komt ons tegemoet. Nou, dat is niet wat er staat. Er staat het omgekeerde. Er staat niet dat wij daar naartoe gaan. Er staat dat hij hier naartoe komt en wij gaan hem tegemoet. Toch? Niet dat, staat er toch? Ja, je kijkt me nou aan van, wat staat hij me nou? Nee, ik vraag alleen of het er staat of niet. Goed, nou gaan we verder. De Heer zelf zal nederdalen. Moet zijn eind van de 70ste week, tenzij anders vermeld. Maar dit weten wij al. Hij zal nederdalen. Bovendien staat het zal zijn tot de toekomst des Heren. Dat is normaal zijn aanwezigheid of zijn wederkomst. Dus dat klopt precies. Dat is zijn toekomst, hè? Zijn aanwezigheid. Dat klopt ook. Maar goed, dat stond in vers 15 al. Maar goed, de Heer zal nederdalen. En die van Christus, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen, met kracht weggenomen, betekent dat letterlijk. Door sommigen vertaald met weggerukt. Maar met kracht wegnemen kan ook gewoon betekenen wegnemen door van een bepaalde grote kracht gebruik te maken. Dat hoeft nog niet een wegrukken te zijn. Oppassen betalen, met kracht wegnemen. Nou goed, met welke kracht zegt u dan dus nu? Nou, dat doet hij met de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Leuk bedacht natuurlijk, nee dat is niet bedacht, dat is Filippenzen 3. Want daar staat dat wij uit de hemel verwachten onze zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal, om hem gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam. En hij doet dat naar de werking waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Maar dat heb ik net al verteld. Want alle dingen is de hele schepping. En de kracht waarmee je alle dingen aan zich kan onderwerpen is die kracht waarmee je de hele schepping aan zich onderwerpt op de jongste dag. En dus die oude schepping omzet in een nieuwe. Nou die, wat dan gebeurt, die werking, dat wordt toegepast op ons aan het einde van onze bedeling. Wij worden veranderd. Staat er ook. Ook in Filippenzen 3. De zaligmaker komt uit de hemel die onze vernederde lichamen zal zalig maken, zal verhogen, namelijk zal veranderen, namelijk gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam en dus verheerlijken. Dan heb je vier uitdrukkingen uit één tekst. En de kracht waarmee hij dat doet is niet een kracht zo van hij rukt ons weg. Het is de kracht waarmee hij de oude schepping omzet in een nieuwe. Daar is niks van wegrukken bij. Dat is veranderen, dat staat er ook. Zalig maken, verhogen, niet in de zin van plaats, maar in de zin van rangorde uiteraard. Want je kunt je lichaam ook verhogen door de trap op te lopen. Maar het heet een vernederd lichaam. De aard van het lichaam is nederig, is laag. Het lichaam wordt veranderd zodanig dat het van een hogere aard wordt, zal ik maar zeggen. Het heeft met meters niks te maken. In die zin is het dus wel een omhoog nemen, maar niet in plaats, in locatie, maar hij verandert het van aard. Van, hè? Dus de kwestie van rangorde. Kwaliteit, zo kun je het ook zeggen, ja. En 1 Korinthe 15, andere schriftplaats, 1 Korinthe 15 zegt dus ook, wij zullen veranderd worden, want dat staat daar. Want het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En er staat er maar een keer 4. Hè? Nou, dat is het. En hoe gebeurt dat? Want wij zullen wel niet alle sterven, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En daar gaat het dus over precies hetzelfde. Wij zeggen, dat gaat over de opname van de gemeente. Maar de staat er niet hoor. De hele term komt daar niet voor. De staat alleen dat we veranderd zullen worden. Maar dat is hetzelfde. En lees nou 1 Thessalonicenzen 4 weer. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen, en dan zeg ik bij gelegenheid, zou het niet nuttig zijn als we eerst veranderd worden, alvorens we opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht? Maar de volgende vraag is, maar waarom staat er dan niet dat we veranderd worden? Nou, het antwoord is, op alle schriftplaatsen die over deze gebeurtenis spreken, staat dat we veranderd zullen worden. Hier staat het niet, hier staat gewoon opgenomen. Wat houdt de verandering in? Want dat opnemen is inderdaad die verandering. De zaligheid van ons lichaam, de verlossing van ons lichaam, de verheerlijking van ons lichaam, eventueel de verhoging van ons lichaam. Dat wil zeggen, in opgenomen lees ik niet, betekent trouwens niet omhoog, betekent gewoon wegnemen. Niks met omhoog te maken. En als u zegt, maar er staat toch in de wolken, dat is toch omhoog? Dan zeg ik, ja, dat er in de wolken staat is omhoog. Maar de term opnemen betekent niet omhoog gaan. Betekent gewoon wegnemen. En waar in andere schriftplaatsen, vele andere staat veranderen, staat hier opnemen in de zin van wegnemen. Maar vergis u niet, zoekt u het woord veranderen maar eens op in uw Bijbel. En dan zal blijken dat het in vele gevallen betekent wegnemen en in sommige gevallen ook zo vertaald is. Let maar op, namelijk op een andere plek brengen, wegnemen. Het lichaam van de Heer Jezus, weggenomen, was veranderd. Enzovoort. Kortom, de term opnemen hier betekent niet omhoog gaan. Dat het wel degelijk een omhoog gaan inhoudt vervolgens, of dat er van omhoog gaan sprake is, blijkt uit de volgende uitdrukking. Maar daar staat opgenomen worden in de wolken, hoezo wolken? Toen heb ik, ik ben geneigd die dingen nogal populair te zeggen. Dus dan worden we 's morgens wakker, kijken naar de lucht, de weersverwachting, nee, heldere lucht, vandaag niet de opname van de gemeente. Hè? Toen had ik weer de weersverwachting, toen was het een wolkige dag, wolkige lucht, dus nou zou het kunnen. Toen kreeg ik mijn vriend uit Zuid-Afrika aan de lijn en zeg, hoe is het weer bij jullie? Hij zegt, bij ons slecht weer. Ik zeg, hoezo? Nou, het is heldere lucht, het regent niet. Want het is bij hun slecht weer dan, hè? Ik zeg, nou, dat is jammer. Geen opname van de gemeente vandaag.
Maar bij jullie was het wel zo'n wolkje en er kwam er een hele bij uit.
Nou ja, of we met z'n allen op de kleine wolkje kunnen, broeder. Dat staat op te bezien. Maar goed.
In een wolk, toch?
In een wolk, maar ja, dat zou ook nog kunnen, dat weet ik niet eens. Broeder, laten we nog even stoppen. Wat zegt de Bijbel over de Heer zelf zal nederdalen? Want daar hadden we het over. Daar ging het over. Het ging over de toekomst des Heren en de Heer zelf zal nederdalen. Hoe daalt hij neder? Hij komt op de wolken des hemels. Hij komt net als dat hij heen gegaan is op de, vanaf de Olijfberg op de beruchte hemelvaartsdag. Hij ging omhoog tot een wolk hem onttrok aan het gezicht. Daarna zag men hem niet meer. En als de Heer dus zal nederdalen, komt hij op de wolken, dan wel op de wolk en boven of op de Olijfberg, want daar zal hij zijn voeten zetten. Nou, het punt is, wij zullen eerst veranderd worden, dan wel opgenomen worden, want als u het mij vraagt, is dat nog steeds hetzelfde. Opgelost worden in de lucht. Als nu de opname plaatsvindt, komt straks de juffrouw van achter die bar. Verondersteld dat ze ongelovig is, maar dat weet ik niet. Maar bij wijze van spreken, er moet toch iemand komen, nietwaar? Dus die komt er in die zaal binnen en zegt, nou, net waren er nog een man of wat. Die zijn zeker opgelost in de lucht. Verdampt. En de koffie niet betaald. Dus je kan het beste pas bij de uitgang afrekenen. Maar dat is de reden waarom wij eerder collecteren. Want je kan niet weten. Maar goed. Maar dat even terzijde weer. Ja goed, dus zo schiet het ook niet op. Hè. De Heer zou komen op de wolken des hemels. En als hij nederdaalt, daalt hij neder op de wolken des hemels. Maar aangezien beloofd is, broeders en zusters, in het Oude Testament en in het Nieuwe vele malen, dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden. In heerlijkheid, Colossenzen 3, vers 3. En aangezien gezegd is, als de Heer zal geopenbaard worden, zullen wij hem gelijk wezen en met hem geopenbaard worden. 1 Johannes 3, vers 3. Om maar eens wat te noemen. He? Is het dus zo, dat als hij straks nederdaalt op de wolken des hemels en zich openbaart, In ieder geval aan Israël, het overblijfsel van Israël op de Olijfberg, dan moeten wij daarbij zijn. En als wij met hem komen op de wolken des hemels straks, zit er weinig anders op dan dat we van tevoren hem tegemoet gaan. En dat staat hier. Zoveel was het niet, maar het staat hier. Toch? Wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Vandaar dat ik zeg, als nu de opname van de gemeente plaatsvindt, dan zijn we misschien over een dag nog hier, dat weet ik niet of we haast hebben, als we maar in ieder geval over 7 jaar verzamelen boven de Olijfberg. En 7 jaar is lang genoeg om vliegen te leren. Daar heeft het dus ook niet mee te maken. Nee, maar reëel, die vragen die gesteld worden, zijn ook altijd zulke vragen. Dus ik geef ook precies zo de antwoorden. Hoezo, wat is het probleem? Als nu de opname van de gemeente plaatsvindt, dat betekent dat we vanaf nu onzichtbaar zijn voor de natuurlijke mens sowieso. En dat betekent aan de andere kant dat we ineens zien wie er allemaal nog meer bij ons in deze zaal zijn. Of in deze zaal, dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval bij ons zijn. Want dat kun je wel zeggen. En dan blijkt dat degenen die met ons zijn meer zijn dan degenen die tegen ons zijn. En hoe dat allemaal maar heten mag in de Bijbel. En dat is dan al. Waar zijn we dan? In de hemel. Maar dat waren we al. Daar gaan we niet naartoe. Dat vind ik altijd nog het sterkste argument. Er staat nergens dat we daar naartoe gaan. Er staat dat we met Christus gezet zijn in de hemel, alleen zien we dat nog niet. Dus als de opname plaatsvindt, zien we ineens waar we zijn, namelijk in de hemel. En dan ziet de wereld ook waar we zijn. Nou, niet op aarde in elk geval, dus het moet de hemel wezen. Ze zien ons niet meer. Daar verandert ook weinig mee, denk ik. Want ze zien ons nou ook al niet. Hè? Maar in andere betekenis van het woord. Nou, dat is het dan ongeveer. Maar hoe ik erop kom bij het hele verhaal, wel eenvoudig dit, dat waar je ook in de Bijbel leest over onze toekomst, wordt gezegd dat wij verheerlijk zullen worden, loon zullen ontvangen, veranderd zullen worden, verlost zullen worden van ons lichaam en al dat soort dingen meer. En nu ik het toch over 2 Korinthe had, nog even dit. Daar staat, wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakels verbroken worden, wordt bij een gebouw hebben bij God. Maar sommigen lezen dat verkeerd, want het betekent niet dat op het moment dat wij hier sterven, dat we dan een hemelslichaam hebben of in de hemel zijn of iets dergelijks. Laat staan daar naartoe gaan, dat betekent het niet. Ik geloof dat het spreekt over dat indien het aardse huis, deze tabernakel verbroken wordt, terwijl wij hier nog zijn en terwijl we hier nog leven, dan hebben wij een gebouw bij God. En wat dus beschreven wordt, is gewoon wat wij noemen de opname van de gemeente. Opgenomen waarin? Om dat Nederlandse woord dan maar even toe te lichten. Dat is ook altijd handig voor je, om je gedachten bij te opgenomen waarin? In de hemel zelf uiteraard, hè? Maar goed, wat er gebeurt is dat ons oude lichaam verbroken wordt. Dan op dat moment hebben wij een gebouw bij God. En zijn wij of naakt, of bekleed, of overkleed. Meteen staat daar toch. En daarna staat, want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar het was dan in het voorgaande al beschreven. Dat is één en hetzelfde. En de gedachte is gewoon dat als de opname plaatsvindt, worden ineens al die onzienlijke dingen zienlijk voor ons, terwijl wij onzienlijk worden voor de wereld. Met andere woorden, ineens zijn we alleen nog maar in de hemel, niet langer gebonden aan dit oude lichaam. Daarom heet het ook de verlossing van ons lichaam, want de verlossing van ons lichaam is ook niet anders dan de opname van de gemeente. Wanneer worden wij tot zonen aangesteld? Romein 8. Bij de verlossing van ons lichaam. Wanneer? Bij de opname van de gemeente. Want heel de schepping en ook wij wachten op de openbaring van de zonen God. Staat daar. En dat gebeurt. Openbaring van de zonen Gods gebeurt bij verlossing van ons lichaam is de aanstelling tot zonen. Maar dat is toch 3 keer hetzelfde. Aanstelling tot zonen wil zeggen ook dat we de beloofde erfenis ontvangen. Maar aangezien de erfenis toch ook gewoon loon is. Als beloning krijgen we de erfenis. En als we met hout, hooi, stro gewerkt hebben, gebouwd hebben, dan is er geen loon. Dan krijgen we die erfenis niet. Toch? Nou, aangezien dat dus allemaal hetzelfde is, kun je het gewoon bij elkaar schuiven. Wij zullen aangesteld worden tot zoon, namelijk we zullen loon ontvangen, maar zo staat het er niet. Maar we zullen loon ontvangen, namelijk aangesteld worden als zoon. Onze heerlijkheid die wij nu al hebben, zal dan geopenbaard worden. Want het is ook een misverstand te denken dat wij in de toekomst pas heerlijkheid zullen ontvangen. Dat is niet zo. Onze heerlijkheid zal geopenbaard worden. Want indien wij, uit het hoofd maar weer vanwege snelheid, indien wij kinderen God zijn, zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Indien wij met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt worden. Indien wij met hem lijden, staat in de tegenwoordige tijd. Opdat wij met hem verheerlijkt worden, staat ook in de tegenwoordige tijd. Nu dus. Waarna het volgende vers zegt. Ik houd het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Nee, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar als onze heerlijkheid geopenbaard wordt en we hadden geen heerlijkheid, dan wordt de bedekking dus weggenomen, er zit er niks onder. En dan zegt 2 Korinther 4, nou dan staan we naakt. Dat is het verhaal gewoon. De heerlijkheid die we in de toekomst zullen hebben. Stel dat vanavond nog de opname van de gemeente plaatsvindt. De heerlijkheid die we morgen zullen hebben dan is dezelfde als de heerlijkheid die we nu hebben. Er is helemaal geen verschil tussen. Het verschil is dat wij het nu niet zien en dan wel.